de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik denk dat PSV echt een hele goede vervanger zal moeten vinden om deze te passeren.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 14 januari, dag 3 in quarantaine. Maar gelukkig gewoon met de daily en zoals jullie inmiddels misschien wel gewend zijn, met hetzelfde duo als gisteren, Wouter en Lars. Jongens, hebben we er zin in?
Ik heb er sowieso zin in, Jeroen. Ik kijk vooral uit om heel snel even de Afrika Cup te bespreken. want ik denk dat Lars daar nog wel even wat dingen mag zeggen over zijn voorspelling van gisteren. Dus daar heb ik sowieso zin in. Ik ben ook benieuwd of Lars daar naar uitkijkt.
Ja, sowieso heb ik er zin in. Ik heb zin in dat dit weekend de Eredivisie weer begint. Geen Afrika Cup meer. Maar eerlijk is eerlijk. Ik zat gisteren nog even met Wouter te appen. En Cameroen speelde natuurlijk. En ik had het opstaan. En voornamelijk de eerste helft. Maar het was een hele leuke open wedstrijd. Met 5 doelpunten. Ik had natuurlijk gezegd 1 doelpunt. Nou ja, nu is het FC Afkikken eigen dat voorspellingen misgaan. Ik bedoel, Wouter, hoeveel dingen had jij goed het eerste half jaar bij de grote nieuwjaarspodcast? Niet heel veel. Maar er gaat wel meer mis, hè, rondom de Afrika Cup. Jeroen, ik zag ook in het draaiboek staan gisteren, dit is M.
Ja. Ja, de vrienden van de Koelkastpodcast, die waren te gast bij Dit is M. En dat ging niet helemaal goed. Het begon al met het uitspreken. Ze had niet helemaal door wie nou Alexander was, de presentatrice. En vervolgens, de vragen waren nou niet van een dusdanig hoog niveau. Maar de gasten van de Koelkastpodcast kwamen in ieder geval echt wel heel erg goed uit. Dus daar ben ik dan wel weer blij mee. Hoe hebben jullie daarna zitten kijken?
Ja, ik zag het voorbij komen op Twitter en het leek mij zo pijnlijk dat ik het maar helemaal niet heb teruggekeken. Maar nu ik jou erover hoor vertellen is het wel jammer, want omdat die gasten van Koelkast Sport er ook in zaten, dat die er wel goed uitkwamen. Dan is het een beetje lullig dat het op deze manier in het nieuws komt.
Maar ja, precies. Ja, de overwinning van Cameroen gisteren was overtuigend, 4-1. Weer 2 keer Aboubakar en 2 keer Koto Ekambi. Ja, prima overwinning zo.
Ja, ik heb er echt wel heel erg van genoten. Want dit was echt verreweg de leukste wedstrijd tot nu toe. Echt de open wedstrijd ook dankzij Ethiopië. En dit is voor mij echt de Afrika Cup. En ik hoop dat ze nu helemaal losgaan.
Jij ook, Lars?
Ja, nou ja, als het dit soort wedstrijden zijn, dan kijk je er natuurlijk graag naar. Ik bedoel, er gaat nog steeds een heleboel mis. Hè? En het is nog steeds niet heel goed voetbal. Maar ik heb me gisteren echt vermaakt. Ik heb volgens mij 60 minuten gekeken. Ik kan dan wel genieten van bijvoorbeeld Aboubakar, omdat je die vroeger altijd in FIFA kocht, toen hij nog bij FC Porto zat. En inderdaad, het is wel wat Wouter zegt, van je moet je eigen verhaaltje ervan maken. Ik weet niet of ik vandaag weer ga zitten. Want nu begint ook natuurlijk weer gewoon het gewone competitievoetbal. Maar liever 4-1 dan 1-0.
Hebben jullie ook genoten van Bandé als Ajaxide?
Ja. Wat een lekker goaltje.
Ja, hij doet dat helemaal niet gek, hè, met de borst.
Nee.
Dus eigenlijk eerlijk is eerlijk. Ik heb hem gezien natuurlijk op de aankondigingsfoto's destijds toen die werd gekocht. En daarna heel lang uit de picture geweest. Ik wist geen eens meer hoe die gozer eruit zag. En Ajax, we hadden het gisteren over dat het best gekkig is dat Ajax nog allerlei dingen op social media zet over Onana, gisteren weer. En over Bandé zeggen ze gewoon helemaal niks. Dus ja, nou ja, leuk voor hem.
Ja, erg grappig. Uiteindelijk won Burkina Faso die goal door de goal van Bandé ook met 1-0. Hebben nu een prima uitgangspositie om door te gaan. Vanavond uiteraard weer Afrika Cup voetbal. Daarover misschien later meer of... Ja, is er nog een wedstrijd waar we nu naar uitkijken vandaag?
Nou ja, goed, wat Lars ook al zegt, van de Eredivisie begint weer. En, er zijn vandaag 4 wedstrijden, maar ik denk dat we niet alles mee kunnen pakken. Dus het wordt even wat hoogtepuntjes, denk ik, in samenvatting bekijken. En hopen dat er nog weer wat leuks gebeurt, wat we misschien op Twitter weer voorbij zien komen. Maar wat ons betreft gaat de blik ook weer op de Eredivisie.
Ik heb nog wel even een tipje aan ESPN. Af en toe, van sommige wedstrijden doen ze een hele lange samenvatting. Echt van 11 à 12 minuten. Wat ook een beetje Ziggo-eigen was altijd. En soms doen ze korte samenvattingjes. Ik heb liever die korte. Dan kan ik ze toch even meepakken. En die lange, die schrikken me toch af. Dus ESPN, willen jullie dat ik de Afrika Cup blijf kijken? Korte samenvattingjes.
Gisteren na social media planner nu ook over de lengte van de samenvatting. Ja. Lars is daadwerkelijk van alle markten.
Samensteller.
En dat de markten open zijn is ook wel gebleken. Want Maarten Paas schijnt een stap te gaan maken naar Amerika. Hij staat in een optie tot huur en met daarna koop voor FC Dallas. Dat kwam voor mij best wel als een verrassing. Hoe hebben jullie daarna gekeken?
Nou ja, voor mij... ja, FC Dallas is trouwens, weet nog niet zeker of het die club is. Dus ik zag het in het AD staan dat waarschijnlijk het geval is. Op dit moment is dat volgens mij nog niet bevestigd. Maar goed, sowieso de stap naar de MLS in deze fase van zijn carrière vind ik echt wel heel opvallend. Ja, ook omdat, in principe is hij zijn plek bij FC Utrecht is hij kwijtgeraakt. Alleen ja, om dan meteen de wijk te nemen naar de MLS vind ik best wel opvallend. Ik denk dat het financieel een hele goede stap is. Ik hoop dat hij daar weer aan spelen toekomt. En het is op zich ook wel een competitie waar je weer in de kijker kan spelen. Maar ja, toch een opvallende zijstap, denk ik.
Maar jij zegt meteen, dit is natuurlijk wel al de derde keer of zo dat hij moet accepteren dat hij terug naar de bank gaat. Volgens mij maakt het Maarten Paas niet uit welke club er bij de uitgang staat. Als er maar een club staat, hij wil gewoon weg bij FC Utrecht, toch?
Ja, maar je zou ook zeggen dat er misschien in de Eredivisie wel andere clubs in hem geïnteresseerd zijn. Dus dat had ik in principe logischer gevonden. Zeker bij, nou, laten we zeggen, de onderste 9 teams in de Eredivisie. Kan ik denk nog wel een paar plekken noemen waar ze een verbetering kunnen gebruiken. En wat dat betreft vind ik het gek, of best wel opvallend dat hij nu al de wijk heeft genomen. Ja, en wat je zegt over Utrecht is inderdaad wel interessant. Want het is echt een enorme duiventil geworden in Utrecht.
Bizar.
Eigenlijk sinds... Je hebt een periode gehad met Romy Ruiter stabiel als keeper. En daarna een periode met Jensen. En toen zijn ze aan het goochelen geslagen. Met eerst Paas. Nou, toen werd Paas weer vervangen door Nijhuis. Dat was echt een drama. Die bakte echt echt helemaal niks van in die wedstrijden. Ik denk ook gewoon te vroeg gebracht. Daar doe je die jongen geen plezier mee. Ja, sindsdien inderdaad dan weer Paas. Dan weer Oelslegel. Zoet is er nog een tijdje geweest toen Paas geblesseerd raakte. En nu Paas weer gepasseerd en de Keizer. Dus het gaat echt alle kanten op. Lijkt mij niet echt bevorderlijk voor zo'n team die meestrijdt in de subtop.
Ik denk dat dit ook echt een ondergewaardeerd punt is. De keeper, zeg maar. In het klein zag je het vorig jaar bij Emmen. Die halverwege wisselde van keeper. En dat had echt heel veel impact op de resultaten. In het groot heb je dat denk ik gezien bij Liverpool. Toen ze Alisson haalden. En eindelijk afscheid namen van Miolet en Cassius. Zeg maar de echt... Goede keepers, maar net niet het niveau, of Karius, net niet het niveau wat je wilde halen. En ik denk dat het bij FC Utrecht eigenlijk ook wel het geval is. Zeg maar, als je net een keeper hebt die niet het absolute vertrouwen heeft, dan heeft dat heel veel impact op de resultaten. Ik vind het eigenlijk nog wel een soort van vroeg om Paas ook te laten gaan. Of misschien is dat dat ik te weinig Eredivisie kijk om daar echt wat...
Maar
zeggen.
In welke zin te vroeg te laten gaan? Omdat je zijn potentie nog niet hebt gezien bij FC Utrecht? Of dat er nog meer in zat, denk je?
Dat.
Ja, ik twijfelde eerlijk gezegd een beetje aan. Als ik kijk naar hoe vaak hij nu wel de kans heeft gekregen bij Utrecht... en hoe zijn ontwikkeling is. Hij heeft ook wel wat pech gehad met blessure, moet ik eerlijk in zijn. Maar ja, ik zie in hem nog niet helemaal, ook technisch gezien niet... een keeper die heel snel de top van Nederland kan halen. En wat dat betreft, ja... Zou ik het niet gek vinden als Utrecht voor een andere keeper zou kiezen. Alleen, je gaat nu weer een jonge keeper opstellen. En je neemt weer een risico. En dat verbaast me eigenlijk nog het meest. Als je dan toch echt mee wil strijden, haal dan meteen een keer een topper, zeg maar. Maar ja,
nou ja, deze keeper staat er natuurlijk wel goed op. Zit bij Jong Oranje altijd. Volgens mij maakt hij een prima indruk bij jonge FC Utrecht. Maar je neemt daar inderdaad wel een risico mee. Maar wat betreft Maarten Paas, ja, hij heeft echt meerdere keren de kans nu inderdaad gekregen. Wisselt echt hele goede wedstrijden af. Ik bedoel, dit jaar in de Arena was hij fenomenaal.
Ja, altijd Ajax. Hè?
Ja, hij keept dan goed. Maar ook echt slechte momenten. Volgens mij tegen Vitesse had hij een ketser en zo. Wel meer. Ik snap het eigenlijk wel dat Utrecht doorgaat, maar ik zou misschien ook voor een goede keeper kiezen dan. Een stabiele, een oudere keeper die wat jaren voor die Keizer kan gaan zitten. Maar ja, je weet het niet. Wij weten volgens mij niet hoe goed die Keizer is. Maar ik snap wel dat ze afscheid gaan nemen van Paas. En volgens mij had Paas altijd zijn imago mee, stond te boek als heel groot talent. En heel veel mensen hebben daar heel lang aan vastgehouden. Maar ja, het is hem niet geworden. En Dallas, MLS wel echt een tering vette competitie om te gaan spelen. Hè? Los van dat het misschien niet helemaal in een plaatje past. Ik vind het eigenlijk wel een coole stap.
Ja, nou, zeker. Dat is ook wel zo. Kijk, het is een competitie waarin je niet alleen goed verdient, maar denk ook wel de kans krijgt om je talent te laten zien. En dat, ja, wat dat betreft is het ook geen verkeerde keus, denk ik. Maar wel een opvallende.
Ja.
Zeker. Maar dat betekent dus dat de Keizer onder de lat staat tegen Ajax. Wat in de wedstrijd tegen Ajax Utrecht. Wie er niet bij gaat zijn, is David Neres. Die is nu officieel gepresenteerd. De transfer is helemaal rond. Het zou om 12 miljoen gaan, wat met bonus kan oplopen tot 16 miljoen. Lars, wat is jouw herinnering aan Neres? En wat vind je van deze transfer?
Ja, het was tijd om uit elkaar te gaan. Eigenlijk afgelopen zomer al. Het laatste half jaar heeft echt heel veel afbreuk gedaan aan de naam David Neres. Maar dan plaatst Ajax ook weer zo'n filmpje met alle herinneringen aan hem, alle acties. Neres is van zijn eerste wedstrijd in de klassieker tot, nou ja, 2 jaar geleden echt een geweldige aanwinst gebleken. Zowel op als buiten het veld. Ik bedoel, hoe hij op het Museumplein stond bij de huldiging, et cetera. Was ook schitterend. Heel veel Ajax-zieden waren echt verkikkerd op hem. Ja, de afgelopen tijd kwam diegene lantaarnpaal voorbij. En volgens mij hoopt iedereen dat hij bij Shakhtar dat wel weer weet te vinden. Ik vind het jammer dat het Shakhtar is. Dat het niet in een aansprekende competitie zal zijn. Maar ja, ik heb altijd genoten van David Neres.
Geldt dat ook voor jou, Wouter, vanuit een iets neutraler perspectief, kan ik me zo voorstellen?
Ja, eigenlijk wel. En ook vanuit een neutraal perspectief heb ik ook wel eigenlijk een beetje het idee dat hij nu echt wel heel erg naar beneden wordt gepraat. Dus dat hij nu niet zo slecht is als mensen zeggen. Maar ook ja, dat hij nooit zo goed is als die spaarzame hoogtepunten, zeg maar, die we gezien hebben. Ja. En dat doe ik bijvoorbeeld op Real Madrid of kampioenswedstrijd tegen PSV. Voor mijn gevoel is hij bij Ajax nooit meer dan 1 seizoen stabiel heel erg goed geweest. En dat, ja, dus wat dat betreft.
Maar ik vind heel veel mensen zeggen nu van ja, misschien is die niet zo slecht als dat heel veel Ajax-zieden hem nu bespreken. Echt het afgelopen half jaar, het was echt niks meer hoor. Als die dan mocht spelen, kwam die er echt niet meer voorbij. De enige wedstrijd die nog wel redelijk was volgens mij tegen Besiktas. Toen Ajax al door was in de Champions League, toen vond ik het wel oké. RKC in de competitie wel oké, maar echt te weinig voor Ajax toch?
Ja, inderdaad te weinig voor Ajax. Maar hij is niet ineens een super slechte speler of zo. Nee. Dus wat dat betreft ja, vind ik het ook niet gek dat Shakhtar hem haalt. Aan de andere kant, ik ben benieuwd of hij daar überhaupt gaat spelen. Want ze hebben daar ook best wel een paar goede buitenspelers. Dus ik hoop niet dat hij daar in dezelfde situatie terechtkomt als het nu bij Ajax zit.
Nee, ik denk dat hij uiteindelijk komt hij echt wel eens een minuut. Anders haal je denk ik niet voor 16 miljoen een speler met zo'n, ja, toch wel cv heeft hij uiteindelijk opgebouwd. Dus hij zal daar echt wel aan zijn minuten komen. Traoré was daar ook vaste spits. En ze hebben ook wel redelijk wat concurrentie daar lopen. Dus ik maak me daar minder zorgen over. Ik denk dat het inderdaad jammer is. De herinnering die je van Neres hebt op dit moment. Of in ieder geval hoe die nu weggaat. Het moment van weggaan. Is de herinnering net wat minder mooi dan dat die ooit is geweest.
Ja.
En ja, dat is misschien wat spijtig. Maar andere kant, als je dan terugdenkt aan Real Madrid uit, dan
Heel veel mensen, hè, dat is bij Neres, heel veel mensen zeggen van ja, weet je, je hebt toen dat bod uit China gehad van 40 à 50 miljoen. Dat hadden ze toen misschien wel moeten accepteren. Maar heel veel mensen vergeten dat gewoon was voor die Champions League streak. Dus voor Real Madrid, voor Juventus. Dat je dat misschien toen helemaal niet had meegemaakt als je hem toen wel in de winter had verkocht. Dus ik denk
voor PSV Ajax ook. Of Ajax-PSV, die wedstrijd waarin Ajax in principe kampioen maakt.
Ja, dat hij op de achterlijn onderuit gaat en Ajax een penalty krijgt. Een van de mooiere momenten met het juichen van Dani de Wit. Maar heel veel mensen hebben volgens mij in hun beeldvorming dat bod uit China kwam na die Champions League reeks. Dus dat ze het toen hadden moeten doen. Als je toen dat bod had gehad, had je het misschien wel moeten accepteren. Maar dat is een koe in de kont kijken.
Ja, dat is inderdaad heel erg makkelijk. De situatie bij PSV is net wat anders. Rick Elfrink heeft aangegeven dat Sangaré in principe gewoon bij PSV blijft dit seizoen. En dat Bazour en Doekie op dit moment geen optie zijn als vervanging voor Ramalho. Ja, op zich enigszins opvallend. Ik denk ook opvallend dat jij nu al kan zeggen dat Sangaré niet weggaat. Dat vind ik iets wat optimistisch halverwege januari. Of loop ik dan te ver voor beurt?
Ja, ik heb het even goed teruggeluisterd, want het zat deze week in een niet echt een PSV-podcast, maar in de PSV-update, waarin Rick in een aardige monoloog even uitlegde hoe heel veel is gegaan in deze winterstop. Best wel leuk om naar te luisteren. En ja, ik vond hem inderdaad best wel stellig over Sangaré. Want hij zei eerst inderdaad van ook echt van, ja, ik geloof niet dat het PSV bereid is om hem in de winterstop te verkopen. Als er 15 of 20 miljoen wordt geboden, dat hij echt in de plannen voorkomt. En hij zei later inderdaad echt, ja, hij blijft. Dus ik ga er eigenlijk ook wel vanuit dat gebeurt. En over die positie zeg maar van Ramalho, die over moet worden genomen. Ja, dat gaat dus in ieder geval niet de Doekie worden. En Bazoer ook niet in de winterstop. En ja, wie dat dan wel gaat worden, dat is nog een beetje het grote vraagteken nu bij PSV. En tweede vraagteken is nog of Sahavi blijft of niet. Want daar zijn ook wel verhalen over dat hij misschien toch wel wil vertrekken.
Omdat ja, er elke geval... keer bij hem, omdat hij zich niet meer veilig voelt?
Ja, dat zou ook inderdaad een van de redenen kunnen zijn. Dus dat hij nu echt moet gaan overwegen van ga ik richting Eindhoven verhuizen? Of ga ik sowieso de knoop doorhakken om misschien wel helemaal te vertrekken? Want ja, als we heel eerlijk zijn, in principe heeft hij er gewoon echt heel weinig van gebakken bij PSV.
Ja, ik vind het ook totaal niet wat ik ervan verwacht had toen destijds, toen die gehaald werd. Het doelpuntenfenomeen uit China.
Ja, dan moet ik er wel bij zeggen dat het voor hem natuurlijk inderdaad ook niet makkelijk is geweest met zijn privé situatie. En dat hij echt wel een half jaar nodig had om te wennen. En hij was toen bijvoorbeeld bij Ajax uit, was hij heel goed. Toen dacht ik, nou, die tweede seizoenshelft gaat hij helemaal los. Nou, dat is niet gebeurd. Dit seizoen heel ongelukkig. Ook gewoon niet gepresteerd. En ik denk ook dat hij niet een speler is die in de rol die hij heeft bij PSV nu optimaal rendeert. Hij moet echt de ster zijn. En hij is bij PSV gewoon niet de ster. Dat kan hij gewoon echt niet waarmaken. En daar is hij ook gewoon niet goed genoeg voor. Kan je dus wat dat betreft is hij denk beter af als hij ergens goed betaald ergens anders gaat voetballen.
Kan je dan ook de conclusie trekken dat het voor PSV beter is? Dus niet alleen voor Xavi, maar ook op dit moment voor PSV met een juiste vervanging?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dan moet je wel een beetje geluk hebben, ook met de fitheid van Romero. Dat allemaal goed gaat. Fofana staat te trappelen. Dus ik hoop eigenlijk dat we vanaf dit weekend dat duo gaan zien als opties voor de spitspositie bij PSV.
Maar ik vind overigens wel, los, de aanval is interessant. Maar dat geloof ik wel bij PSV. Ik vind het nog veel interessanter van Doekie wordt het niet, Bazoer wordt het niet. Wie gaat Ramalho wel opvolgen? Obispo doet zijn best. Die heeft hetzelfde kapsel genomen, zag ik op social media. Vind ik dat wel grappig. Dus op tv zal het er hetzelfde uitzien. Maar zien jullie daar spelers gewoon bijvoorbeeld in de Eredivisie lopen die daar kunnen gaan spelen voor PSV?
Nou, ik zie ook niet zo snel een speler die het beter kan invullen dan Teese. Want ik vind dat Teese als centrale verdediger bij PSV vorig jaar best veel indruk heeft gemaakt. En dit seizoen stond hij er ineens naast. En af en toe rechtsback. Ja, ik vond hem eigenlijk vorig seizoen beter als centrale verdediger. Dus ik denk dat PSV echt een hele goede vervanger zal moeten vinden om deze te passeren. Dus en als die er niet komt, ja, zet dan inderdaad deze of Obispo er neer.
Ja, dan moet er echt inderdaad weer wat uit die Smeedhoek komen. Zeg maar zo, waar Ramalho ook vandaan is gekomen. Wil je dat inderdaad opvangen? Ik denk dat je het anders beter intern kan opvangen en eventueel met een huurspeler als backup voor deze. Maar er moet wel wat bij komen, want ik denk niet dat je met deze alleen als centrale verdediger die tweede seizoen zelf in kan gaan. Toch?
Ja, je hebt dan eigenlijk drie opties voor centraal, denk ik. Deze, Obispo en Boscarli. Dus ja, in de breedte zou het wel fijn zijn als er nog een speler bij komt. Maar het wordt ook niet trouwens een Bruma of zo, of een Jeffrey Bruma is nog genoemd. Maar dat wordt hem ook niet, heeft Rick allemaal aangegeven als opties voor in de winter voor PSV.
Ja, duidelijk. Groningen heeft wat dat betreft wel een extra optie erbij. Bogarde komt over op huurbasis in eerste instantie een half jaar en met een optie tot verlenging van nog een jaar. Hij heeft wel net zo'n contract bij Hoffenheim verlengd, Wouter?
Yeah. Ja, Malairo Bogarde voor de duidelijkheid. Ze halen niet Winston Bogarde van de bank van Ajax. Maar goed dat Groningen er een optie bij krijgt. Ik moet wel zeggen, ik denk dat het een beetje een vergelijkbare speler is als Kasper en Wierjo. Defensieve middenveld kan hij uit de voeten centrale verdedigen, ook wel aan de rechterkant. Ja, en voor mij is het heel lastig inschatten hoe die er nu op staat. Want hij heeft onder Schreuder heeft dus een debuut gemaakt. Toen dachten we even van, nou ja, goed, die kan misschien in de Bundesliga wel een kans krijgen. Maar dat is er uiteindelijk totaal niet van gekomen. En dit seizoen heeft hij eigenlijk alleen maar in het tweede gespeeld. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij er nu, hoe hij er nu op staat.
Jij zegt een beetje dezelfde rol als Casemiro. Maar Bogarde wordt wel echt gehaald als opvolger, soort van opvolger van Matosiwa, toch?
Ja, weet ik niet of hij ja, helemaal precies hetzelfde type speler is als, als Matosiwa. Of hij echt die rol goed in kan vullen.
Maar in die laatste podcast van Kon Veel Minder met Flederis, Thijs Faber, die host, is heel erg kritisch van hey, we hebben geen type Matosiwa meer in de selectie. We hebben alleen voetballende middenvelders. Waarop Flederis eigenlijk aangeeft van ik ben het daar wel mee eens. Misschien moeten we daarnaar gaan kijken. Dan is dit toch wat daaruit voort is gevloeid.
Dat mag ik hopen. Want ze hebben inderdaad zo'n type speler, hebben ze keihard nodig. Dus ik hoop dat, dat Bogarde die rol in kan gaan vullen voor Groningen.
Ja, toch maar weer een halfjaartje. Groningen wilde anderhalf jaar. Hoffenheim wilde daar niet aan. Nu gaan ze wel weer praten aan het eind van het seizoen. Ik weet niet. Ik vind dit soort huurdeals, ik ben er niet heel erg fan van. Je ziet er bij Redan van Hertha BSC kwam die naar Groningen. Niet overtuigend. Nu ook Redan bij PEC Zwolle niet overtuigend. Ja, zo'n Bogarde, kan je van Hoffenheim 2 zomaar aansluiten in de Eredivisie? Ik vraag me dat af.
Ook karaktertechnisch gezien. Want als je kijkt wat er ontbrak of ontbreekt eigenlijk in de selectie van Groningen, en waar we het ook al eerder over hebben gehad, ja, dat zijn eigenlijk juist de ervaren spelers, de spelers die een connectie hebben met Danny Buijs, die zo'n elftal een beetje aan kunnen sturen. En nu zet je weer een type speler erbij waarvan ze er al genoeg hebben, qua karakter en qua ervaring, zeg maar. Ja. Het is weer eentje in een rijtje, Duarte, Casemiro, dat soort jongens, ja. Ik hoop dat hij het goed gaat doen, maar ja.
Het is wel lastig, dat gaf Thijs Faber ook aan op Twitter. Die zag dit inderdaad weer eigenlijk weer als een extra huurdeal. Van ja, ga je hier nou de oorlog mee winnen? Waarbij de vraag stellen hem ook al beantwoorden was. Er was wel goed nieuws ook uit Groningen. Want Soeslof lijkt zijn contract te gaan verlengen. Dat is wel heel erg positief voor Groningen op dit moment, toch? Wouter?
Ja, ik denk het wel. Ik weet alleen niet of hij er langer van gaat bij. Want volgens mij hebben ze maar 1 jaar erbij. En lag hij al tot 2025 vast en wordt het nu 2026. Dus ik denk gewoon dat het ook een beloning is naar hemzelf toe. Dat ze hem gewoon een veel beter contract hebben, nog veel beter contract hebben aangeboden. Ja, en misschien dat ze wat afspraken hebben gemaakt over als hij bijvoorbeeld na dit seizoen weg wil, welke prijs hij dan tegenover staat of zo. Dat ze daar misschien goede afspraken over hebben gemaakt. En dat raad ik Suslof ook aan. Want ja, als het ergens moeilijk is om weg te komen, dan is het wel bij FC Groningen. Vraag het maar aan Matosiwa. Ja. Dus ja, ik hoop dat het een deal is waarbij zowel club als Suslof uiteindelijk goed af zijn.
Nou ja, wel opvallend. Ik zag op Voetbal International is volgens mij een VI Pro artikel waarin ook wordt uitgelegd waarom Europa's grootste clubs Thomas Suslof volgen en dat hij misschien wel een recordverkoop kan worden na Marcus Berg, geloof ik, die naar HSV ging destijds. Is hij zo goed? Zo goed?
Ja. Ja. Ik vind hem echt wel zo'n interessante speler voor de Eredivisie. Ik snap dat al die clubs hem in de gaten houden, want uiteindelijk, nou ja, ik denk dat het 4, 5 miljoen is misschien met die contractverlenging, dat die wat duurder is. Dus het is niet de absolute hoofdprijs die je betaalt voor een speler die op meerdere posities uit de voeten kan, nog heel erg jong is en echt wel aan heeft getoond in het eerste half jaar dat hij veel potentie heeft en wat verantwoordelijkheid kan nemen binnen een team. Dus ik snap wel dat hij op al die lijstjes staat, omdat ja, hij is gewoon niet zo heel duur nog.
Maar ze gaan hem echt never nooit voor 4, 5 miljoen laten gaan, hoor. Echt, nu, echt niet. Nee, ik denk dat ze eerder in de prijskategorie zitten te denken, zeg maar, van minimaal 8 tot 12 miljoen euro. Dat denk ik sowieso. Ze hebben toen voor Doan hebben ze ook heel zoals bijvoorbeeld een Doan hebben ze ook geprobeerd om daar 10 miljoen voor te krijgen. Nou, deze Suslof is jonger, getalenteerder in mijn ogen. Maar ja, eerlijk gezegd ben ik ook nog niet super overtuigd dat dit nou echt een fantastisch talent is en dat we hem nou over een paar jaar in de Europese top gaan zien. Maar goed.
Ja, zeg maar, dan kom je wel weer in een andere prijskategorie. Die 8 miljoen, dat kan dan inderdaad nog wel. Maar als je inderdaad richting de 10 tot 13 miljoen gaat, ja, dan ga je wel met andere spelers concurreren. Ik weet niet of hij zo goed is. Dus ja, daar zal het met name in zitten. Willem II heeft zich ook versterkt. Ik weet niet of hij vanavond gelijk al in de Eredivisie gaat starten. Kilian Ludewig komt over van Salzburg. Red Bull Salzburg is gehuurd. Gaan we vanavond al gelijk zien tegen PEC Zwolle?
Ja, nou ja, dat is de grote vraag. Dat is sowieso de aanrader, denk ik, De mensen die deze week nog een opstelling moeten maken. Spelers hebben die punten gaan binnenslepen. Want ik weet echt niet wie er bij PEC en bij Willem II gaan spelen. Ook bij PEC vanwege de corona. Ja, en bij Willem II, halen nu een rechtsback erbij. Wat mij betreft niet echt per se een plek waar ze nou direct versterking nodig hebben. Owusu staat er normaal gesproken. Schippers hebben ze als backup. Ja, ik denk dat het probleem vooral centraal achterin zit. Dus ja, het is prima dat ze er een speler bij hebben. Ik had liever denk ik een andere positie versterkt zien worden.
Ja, Willem II is wel een van de meest interessante teams toch richting de tweede seizoenshelft. Van wat gaat daar gebeuren? Ze hebben gisteren een nieuw logo aangekondigd voor het jubileumjaar. Nou ja, dat wil je straks niet hebben in de keukenkampioendivisie. Maar het is echt los zand. En wat denken jullie? Gaan ze vanavond in Zwolle weer wat puntjes pakken? Of gaat PEC zich oprichten?
Ja, ik denk dat PEC blij moet zijn als ze 11 spelers op de mat kunnen brengen. Dus wat dat betreft, en dan sluit ik nog niet uit dat Willem II daar niet wint.
Nee.
Die hebben echt een paar waardeloze wedstrijden gespeeld. Dus ja, in principe een unieke kans om PEC te verslaan. Maar ja, goed, wat dit seizoen sowieso al makkelijk is. Maar vanavond zou het zeker makkelijk moeten zijn. Maar ja, het is eigenlijk überhaupt wonderlijk dat die wedstrijd doorgaat.
Ja, dat is een beetje het ding, hè? Want PEC heeft uitstel gevraagd. Veel spelers die er niet bij kunnen zijn. De KNVB stelt zich daarin heel erg hard op. Nou, eerder ondervond Helmond dat al. Die konden 10 spelers opstellen, begreep ik via Twitter. Maar daar
komen
daar
ze ook nog even op terug. Maar ja, bij PEC is het eigenlijk het verhaal inderdaad van ja, die willen ook uitstel. En ja, volgens de regels zal de KNVB in principe wel gelijk hebben. En ik snap ze ergens ook wel dat ze in dit specifieke voorbeeld nog denken van nou oké, als het enigszins kan, laten we het maar doorgaan. Omdat je anders misschien ook een precedent schept richting andere teams dat je veel meer wedstrijden moet gaan aflassen. Maar ja. Ik denk dat in principe deze wedstrijd ook wel door moet gaan. Dat je nog net onvoldoende reden hebt om niet door te laten gaan.
Ja, het gekke hieraan vind ik, je hebt in principe 3-4 weken de tijd gehad om hier een duidelijke richtlijn voor op te stellen van ja, wanneer wel, wanneer niet. Je hebt heel veel cases gehad, bijvoorbeeld met de Premier League, met de Serie A, waar je van kan leren. En ik heb het gevoel alsof er nog steeds niet per se heel veel duidelijkheid is wanneer een wedstrijd nou wel kan worden afgelast en wanneer nou niet. Ik bekeek de reglementen net even, maar daar word je ook niet heel veel wijzer van. Dat is ook relatief ingewikkeld. Terwijl ik denk dat
je moet toch gewoon 13 spelers hebben? Je moet 13 spelers en een keeper hebben en dan ga je spelen. Ik vind het lastige hetgeen wat hem in het grijze gebied zit. Dus wat als een speler inderdaad corona heeft, COVID, na 10 dagen mag hij weer een keer trainen op vrijdag, kan je dan op zaterdag spelen? Dat vraag ik me af. En dat is ook wat ze bij PEC zeggen. Hè. We kunnen wel nu gaan spelen, maar er zijn spelers echt net terug van blessures, echt net terug van COVID-gevallen. Dus ik zou zeggen van ja, weet je, je moet elke wedstrijd, elke casus moet je weer individueel bekijken. En misschien moet je wel gaan werken met een soort arbo-arts die langsgaat bij die clubs. Ja, heel kinderachtig, maar anders gaan clubs er ook weer gebruik van maken. Van als het even niet mee zit, nou ja, jongens, wij hebben weer wat COVID-gevalletjes. Zo werkt de voetbalwereld natuurlijk ook. Dat maakt het voor mij heel lastig.
Ja, dat is hetgeen wat Helmond aangaf. Ja, we konden wel gaan liegen dat we meer positieve testen hadden dan dat er daadwerkelijk waren. Maar ja, dat willen wij niet doen, want dat zit niet in onze clubcultuur. Maar ja, ik denk wel dat je daar straks een keer op uitkomt. Van ja, als je er eentje te weinig hebt, van ja, dan doen we er nog wel één positief testje bij. Want dan wordt het wel uitgesteld.
Ja, dat is eigenlijk de tweede regel. Dat je minimaal 12 coronabesmettingen moet hebben, zeg maar. Omdat dat ook een reden is om om een wedstrijd af te kunnen zeggen. Nou ja, dat is bij Helmond Sport inderdaad niet het geval. En zij hebben eigenlijk gewoon het recht in haar eigen hand genomen. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ik denk alleen dat PEC dat niet kan doen. Want als die bijvoorbeeld punten aftrekken krijgen of zo, dan hebben ze een heel groot probleem. Maar bij Helmond hebben ze in principe gewoon een ouderwetse baalwagen opgenomen.
Ja.
Gewoon de bond gedwongen van jongens, we hebben te weinig mensen. En we spelen gewoon niet. En de KNVB ging daar in principe niet mee akkoord. Heb het verzoek afgewezen. En Helmond heeft gewoon gezegd, ja, fuck it. Wij gaan gewoon niet. We blijven lekker thuis. En dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Nu inmiddels is het wel officieel afgelast. Ja. Alleen er komt een staartje aan te zitten voor Helmond, zegt de KNVB. Maar inderdaad, Helmond zit ook wel een klein beetje in de positie om dit te kunnen zeggen. Onderin de KKD, je kan niet degraderen. Ja, voor PEC en Willem II zijn die belangen echt heel erg groot. Straks wordt dat voor andere teams natuurlijk ook zo. Dan is het echt wel inderdaad makkelijk om te zeggen van, ja jongens, we hebben toch een COVID-testje erbij. Pech, het kan vanavond niet doorgaan. Dus ik denk dat de KNVB inderdaad ook duidelijker moet gaan communiceren hoe en wat. En ook van die 12 COVID-gevallen, valt dat dan alleen binnen de eerste selectie, binnen de 23 namen die je hebt opgegeven? Of telt het ook voor je onder de 21? Want anders kan je ook zeggen van, ja jongens, jullie hebben toch ook een tweede helft, al haal je daar toch 10 spelers bij weg. Ik vind het echt heel lastig, zolang dit het enige is wat naar buiten komt. Ik hoop dat die clubs zelf meer weten.
Ik voelde op zich wel voor over wat jij zegt van per individueel geval bekijken. Hoewel het dan redelijk arbitrair gaat worden. Daar ga je ook gezeik over krijgen. Maar goed, dan heb je wel bijvoorbeeld, kijk, PEC Zwolle Willem II. Het is niet zo dat die nog even Champions League moet spelen.
Nee, geen door de week schema, hè?
Nee, dus die kunnen prima zo'n wedstrijdje inhalen. En dat geldt natuurlijk voor de meeste KKD'en wel zo. Dus ik denk dat de KNVB daar wel zeker flexibel in kan zijn. En dat je het zeker per geval kan bekijken. En dan, ja, dan kom je alleen soms misschien in een situatie met een topclub of met een club die Europees speelt, dat het wat lastiger wordt. Ja, dat is dan maar even zo, weet je.
Ja. Ja,
zolang dat is het toch, maar zoveel mogelijk. Je moet geen Portugal-taferelen krijgen. Voor hetzelfde geld raken er wat jongens geblesseerd vanavond. En ja, dan heb je gewoon echt een bizar slecht elftal van PEC op het veld staan. Ja, dat is in principe gewoon. Eigenlijk wil je dat niet zien.
What's new? Het is niet dat PEC in de eerste seizoen zelf wel een redelijk elftal op de mat had staan.
Dat is waar, dat is waar.
Ja, daar heb je geen geblesseerde spelers voor nodig. Maar het positieve nieuws is in ieder geval, de Eredivisie is terug. En voorlopig spelen we vanavond gewoon ook het eerste Eredivisie-duel. Naar welk Eredivisie-duel kijken jullie het meeste uit? Want er zitten wat lekkere wedstrijden tussen. Wouter?
Ja, als ik kijk naar, er zijn echt sowieso 3 topaffiches. En daarvan, ik vind Utrecht, Ajax denk ik het meest interessante qua krachtenverhoudingen. Maar ik vind Groningen PSV lijkt me het leukst om te zien hoe PSV het gaat doen. Ook inderdaad, omdat de verwachting is dat Maxi Romero gaat starten. Dat Fofana weer bij de selectie zit. Ik hoop dat we een heel andere PSV te zien krijgen. En dat, daar kijk ik eigenlijk het meeste naar uit.
Het is eigenlijk bizar dat je over een winterkampioen kan zeggen, ik hoop dat we een heel ander PSV te zien krijgen. Ze hebben de punten gepakt, maar het was gewoon niet leuk in de eerste seizoen zelf. Maar dat is toch apart. Vaak zeg je dat niet als het zo goed gaat qua punten. Maar ik vind juist, los van, ik ben Ajax-iet, ik heb echt zin in FC Utrecht-Ajax. Maar los daarvan vind ik Feyenoord-Vitesse ook echt heel interessant.
Ja, Feyenoord.
Ja.
Ja, zeker. Feyenoord heeft een redelijke schoonmaak achter de rug met Diemers, Conte, Baldé, Banis en Antonucci die weg zijn of op huurbasis weg zijn. Daarvoor in de plaats zou Bassett zijn gekomen, een Amerikaanse box-to-box middenvelder van Colorado, inmiddels ook international. Die komt op huurbasis over met een optie tot koop. Dat op zich een interessant. Ja,
ik weet nog niet of dat al bevestigd is, maar ik zag inderdaad dat Martijn Krabbedam van VI dat Feyenoord inderdaad met die speler
ja, de
was.
Kop op VI is ook al 2 keer veranderd. Want eerst was het dat ze interesse hadden en inmiddels is de kop geworden Amerikaans talent op weg naar Feyenoord. Dus, ja. Dus dat zal wel weer een stuk concreter zijn.
Ja. Ik heb ook even via Y-Scout en een beetje in hem gedoken, zeg maar, van wat voor speler is het nou? Hij heeft al meer dan 72 wedstrijden in de MLS gespeeld. Nou, dat zegt wel wat voor een 20-jarige speler. Hij is een beetje een box-to-box middenvelder, maar hij heeft ook veel op 10 gespeeld. Heeft redelijk wat dynamiek en power in zijn lichaam. Qua passing en defensie is hij niet per se heel erg uitblinkend ergens in. Zeker als je het vergelijkt met Sangaré en zelfs als je het vergelijkt met Kukçu. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat hij wel wat tijd nodig gaat hebben, maar ik denk wel interessant om zo'n talentvolle speler aan je selectie toe te voegen.
Ja.
Nou ja, sowieso omdat, kijk, in principe ben je op zoek naar een tweede keuze ook bij Feyenoord. Want het is niet zo dat ze nou urgentie hebben om een middenvelder te vervangen. Dat staat gewoon goed. Dus je hebt gewoon een speler nodig die af en toe die positie kan invullen. Die ja, die beter is dan bijvoorbeeld een Diemers of een Antonucci. En ja, ik ben benieuwd of deze gast dat gaat brengen. Ik zag ook wel dat hij wat scorend vermogen had. Volgens mij heeft hij 13 goals gemaakt. Nu heb ik alleen even die goals een beetje op een rijtje gezien in de compilatie. Nou, ik kon echt in een straal van ongeveer 3 meter om hem heen. Bij elke goal kon ik geen verdediger bekennen. Dus wat dat betreft denk ik dat hij, ondanks dat het de Eredivisie is, dat het hier wel iets moeilijker gaat krijgen om goals te maken.
Ik vind dit ook wel lastig wat jij zegt. Hè? Van inderdaad, van ze moeten voor de basis. Ze zijn vooral op zoek naar het breedte. Maar ik vind dat bij Feyenoord op dit moment, het is echt de nummer 3 van Nederland. Kwalitatief zit het echt nog wel een stukje onder Ajax en onder PSV. Ze moeten toch echt juist alles op alles zetten om juist wel die basiself te verbeteren. En niet genoegen te nemen met een speler die beter is dan Diemers voor de bank.
Ja, maar ik denk niet dat ze daarvoor de mogelijkheden hebben. Ze hebben afscheid genomen van een aantal spelers, maar dat zijn niet de grootverdieners dat ze nou in één keer heel veel budget tot hun beschikking hebben. En ze zijn juist succesvol geweest met het aantrekken van spelers die weinig kosten en die er wel meteen stonden, zoals een Trauner en een Arsnes, vond ik ook eigenlijk echt een geweldige aankoop. Ja. Ik heb absoluut niet de hoge verwachtingen van deze jongen dat die meteen die rol kan invullen. Maar het is denk ik wel een beetje waar Feyenoord naar op zoek moet gaan.
Bazoer is echt afgeketst, hè? Bazoer. Ja.
Op dit moment dus, wel inderdaad qua transfer.
Ja, voor de winter. Misschien in de zomer. Maar daarom pakken ze misschien ook wel echt extra door op deze Cole Bassett.
Ja, ik vind eigenlijk een beetje een naam voor een hond.
Ja.
Cole Bassett.
Gewoon echt de rasnaam.
Het doet me een beetje denken aan Carol Baskin of zo. Cole Bassett, Carol Baskin. Van de bekende serie.
Yes.
Verder, Ajax speelt natuurlijk tegen Utrecht. Verwacht je daar problemen voor Ajax, Lars?
Nee, eigenlijk niet. Hè. In een gevulde galgenwaard. Ik heb meermaals in het uitvak daar gestaan. En dan is het echt wel echt wel tricky om daar naartoe te gaan. Maar vorig jaar zag je ook in een lege galgenwaard tegen dit FC Utrecht dat voor de winterstop echt waardeloos was enkele weken. Ja, ik kan me niet voorstellen dat Haken dat deze winter opeens helemaal op de rit heeft gekregen. Ajax is vrij stabiel. Ik denk dat ze goed de winter uitkomen. En ze zullen wel moeten, hè? Want komende 2 weken Utrecht uit, daarna tegen PSV. Cruciale weken voor Ajax. En ik denk dat de boel op scherp staat. Vorig jaar werd je kampioen in januari. En ik denk dat dit jaar ook weer gaat gebeuren.
Wie verwacht jij dat er in de spits staat bij Ajax?
Ik denk dat Ten Hag met Brobbey gaat spelen. Brobbey is niet voor niets teruggehaald. En de keren dat Tadić in de spits heeft gespeeld was ook niet meer helemaal overtuigend. Ik heb hem toch liever van links. Dus ja, ik denk dat Brobbey gaat spelen.
Is dat voor jou ook de speler waar je het meest naar uitkijkt, Wouter, bij de terugkeer van de Eredivisie? We hebben wat nieuwe namen die teruggekomen zijn. Dalmau, Namli, Darlefou, De Waal, Veerman bij PSV. Welke speler kijk jij het meest naar uit nu?
Nee, ik heb De Waal er speciaal bijgezet voor Lars, omdat het nogal een legend is in de Pantelits video. Ja, maar,
zeker.
Ja, daar kijk ik eerlijk gezegd niet mee. Ik ben wel benieuwd hoe hij het gaat doen op Eredivisie niveau. Maar het is niet per se de speler waar ik het meest naar uitkijk. Sowieso omdat het echt een totaal onbekende speler is. Maeda van Utrecht vind ik wel leuk om te zien. Of die direct gaat spelen. En als ik naar de rest van het lijstje kijk. Ik vind het heel fijn dat Anes Tahiri weer terug is in de Eredivisie.
Ja, man.
Ik hoop dat hij Heerenveen weer een beetje leuk kan maken. Ondanks dat Veerman was daar natuurlijk ook de speler die daar alles op zijn schouders nam. En Tahiri is gewoon echt een genot om naar te kijken. En zeker in zijn tijd bij RKC. Dus dat wil ik eigenlijk bij Heerenveen ook weer zien.
Bij Tahiri denk je eigenlijk alleen maar aan die, of tenminste, hij kan natuurlijk heel goed voetballen. Maar ik moet altijd denken aan die ene goal tegen FC Twente. Die Barcelona goal. En aan de podcasten met Peters en met Tahiri. En dan hoor je dat het zo'n sympathiek ventje is. Ik vond het echt jammer dat hij naar Kloets ging. En dat hij nu terug is in de Eredivisie. Is echt, echt leuk. Ik kijk ook verreweg het meeste uit naar hem. Ik vind overigens wel, in de Eredivisie is nog niet heel veel gebeurd qua transfers. Als je ziet.
Nee, ik denk de grootste is natuurlijk Veerman. Er was natuurlijk ook wel het een en ander om te doen.
Ja.
Feyenoord is natuurlijk nog wel druk bezig op de transfermarkt. Dus ik verwacht daar echt wel wat, dat er nog wat gaat gebeuren. Ik kijk ook gewoon heel erg uit naar hoe Veerman het gaat doen. Of die gelijk daar kan staan. Of dit dan wel de speler is die Smit haalt en dan ook gelijk kan inpassen. En een extra waarde kan zijn voor dit PSV. Ik ben heel erg benieuwd of hij dat kan laten zien.
Ja, nee, ja, absoluut. En dat is denk ik op dit moment inderdaad de grootste transfer samen met Brobbey. Maar ik denk dat de clubs gewoon gezamenlijk hebben afgesproken dat ze alles gaan bewaren voor de transfer deadline show van FC Afkik op de 31ste. Dat lijkt mij een hele goede optie.
Laten ja, dat we het hopen.
Die eerste gesprekken zijn er inderdaad al met de clubs en ze hebben tot nu toe redelijk positief gereageerd. Ja, het zit er voor vandaag alweer bijna op. Maar mocht je nou zoiets hebben van ja, maar ik wil nog veel meer weten voordat die Eredivisie gaat beginnen. We hebben een podcast marathon neergezet van meer dan 3 uur lang. Met een terugblik en een vooruitblik naar het Eredivisie komend half jaar en het afgelopen half jaar. Dus mocht je daar nog even naar willen luisteren voordat de Eredivisie begint, kan dat. Zoek die vooral op.
Ja, dat was onze eindejaars special van eind december. Waarin alle clubs nog een keer voorbij komen. Dus mocht je die gemist hebben, mocht je te druk zijn geweest met oliebollen en vuurwerk en kerst vieren, dan kun je altijd die podcast nog even terugluisteren.
Precies. Vanaf maandag zijn we gewoon weer uit quarantaine en nemen we op vanuit de studio. En dan zijn we weer gelukkig bij elkaar. Voor nu in ieder geval een heel goed weekend en veel plezier met de terugkeer van de Eredivisie.